Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. Op verzoek van de familie wordt meegedeeld dat aanstaande maandagmiddag de begrafenis plaatsvindt van Juriaan Romkes, gewoondhebbende Blauwe Zeedistelstraat 3. En vooraf wordt om 14:30 een rouwsamenkomst gehouden in de Ark. En eveneens wordt op verzoek meegedeeld dat de bus naar het jeugdappel aanstaande zaterdag in Doorn vertrekt tussen 20:30 en 21:45 vanaf de Orca. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Daarna lezen wij uit het Lucas-evangelie het 8e hoofdstuk, de eerste 18 versen. Lucas 8, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het 19e vers van Psalm 37. Psalm 37, vers 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, De Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet hecht breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En het geschiedde daarna dat hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods. En de twaalven waren met hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren, en Johanna de huisvrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Als nu een grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenissen. Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots. En opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen. En de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde bracht het honderdvoudig vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie horen heeft om te horen, die horen. En zijn de discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis. Het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden zijn deze, die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze, die, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt zijn deze. Die gehoord hebben en eengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze, die in het woord gehoord hebbende, hetzelfde in een heerlijk en in een goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En niemand die een kaas aansteekt, bedekt dezelfde met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degene die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog eindelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Ziet hoe, gij hoort, want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden.
Gemeente, wij vervolgen vanmorgen onze overdenking van de gelijkenis van de zaaier en het zaad. En wij hebben onze tekst vanmorgen in het vierde hoofdstuk van het Markusevangelie. Daarvan de versen 5 en 6 en 16 en 17. Markus 4, vers 5 en 6, 16 en 17. In 5 en 6 lezen we een gedeelte uit de gelijkenis en in 16 en 17 een gedeelte uit de verklaring die de Heer Jezus van deze gelijkenis gegeven heeft. En het andere deel viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. We willen over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. En dan vindt ook de voorbede en de dankzegging plaats. Ik noem u degene voor wie wij zullen bidden en namens wie wij zullen danken. Broeder Kwaadgras van de Oude Dijk ligt nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord. In het ziekenhuis in Emmeloord is ook nog zuster Kofferman Bakker van de Geer nummer 2. En dan ligt in het ziekenhuis in Utrecht een 2-jarig zoontje van de familie Bakker van de Grindrug nummer 8. En dat kind is gisteren in ernstige toestand naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. In het ziekenhuis in Den Helder ligt Kees Romkes van de Rotholm 19. Hij is daar geopereerd en zijn toestand is stabiel. In het Sophia ziekenhuis ligt zuster Annie Ruiten van de Akkers 21. Ze is daarheen gebracht in verband met ademhalingsmoeilijkheden. Kees Korf, Zuiderhoofd, is geopereerd en ligt in het ziekenhuis in Lelystad. Hij onderging daar een heupoperatie. In het ziekenhuis Diakonessenhuis in Meppel moet morgen worden opgenomen Nanja Hoekstra van de Blauwe Zeedistelstraat. Zij moet daar een knieoperatie ondergaan. Zover de patiënten. Dan is zuster Bakker Korf van de Nink nummer 81 thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij moet thuis verder rust nemen. Diane Bakker uit de Zeeastenstraat 8 is uit het ziekenhuis uit Groningen thuisgekomen. En uit het ziekenhuis in Groningen is eveneens thuisgekomen Willy Snijder van het Nijverheidspad 3C. En dan willen wij in onze gebeden ook gedenken aan de rouwdragende familie Romkes, wijk 713, waar een broer van overleden is. Dankzegging willen we doen voor broeder Jan Visser, steenbankpad, die bij een auto-ongeluk betrokken is geweest, maar wiens leven gespaard werd. En dankzegging willen we doen voor de familie kapitein De Vries, Zuiderhoofd, in verband met het feit dat zij mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. En dankzegging eveneens voor broeder en zuster van de Berg Kroon, die vandaag mogen gedenken dat ze 35 jaar getrouwd zijn. Zij wonen Zuiderzand 6. Laten wij samen de Heere zoeken. Heere, we komen aan het begin van ons samen zijn en ook voordat wij uw woord gaan overdenken voor uw heilig aangezicht, om van u een zegen te bidden. Een zegen over uw woord, dat allereerst, want daartoe zijn we toch ook als gemeente weer bijeen om de schriften te openen en te horen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. En wat een zegen en wat een voorrecht is het, Heere, dat we ook op deze zondag weer uw woord mogen hebben en dat u tot ons spreken wilt, dat u door uw onderwijs, zoals we dat in de schriften vervat vinden, nog vandaag tot mensen wilt komen om ze wijs te maken tot zaligheid, om ze te wijzen op die weg des heils, op die genade die er bij u is, op dat heil dat verworven is, om ze te wijzen op de Heere Jezus Christus, de volkomen zaligmaker, en om zondaren te nodigen en te lokken om tot u te gaan en bij u te schuilen en op u te hopen en in u te geloven. Wat een voorrecht, Heere, dat wij niet in het duister behoeven te verkeren en dat we niet overgelaten zijn aan de dwaasheden die voortspruiten uit onze eigen gedachten, maar dat wij bij het licht van uw woord mogen gaan en dat gij zelf dat licht wilt ontsteken. Wat een voorrecht dat wij niet in het blinde heidendom verkeren en onder een valse godsdienst leven, maar dat ons de weg der zaligheid mag worden voorgesteld naar en uit de schriften die onfeilbaar zijn en die waar zijn, die betrouwbaar zijn tot in alle eeuwigheid. En zo wilt u het ons ook vanmorgen weer doen horen, Heere, wat tot onze vrede dient. Maar wat een voorrecht is het ook, Heere, dat wij te midden van de aanvechtingen en de bestrijdingen die er kunnen zijn, En ook te midden van de verleidingen die er zijn en de verdraaiingen van het evangelie mogen worden gewezen op de weg die waarachtig ten leven leidt. Ach, Satan is al zo lang in de weer om uw evangelie, uw woord te verdraaien. Satan is ook al zo lang bezig om na te bootsen wat u maakt, wat u werkt. Hij is de imitator, hij is degene die altijd weer het werk God zoekt te vervalsen. Soms door er lijnrecht tegen in te gaan. En soms ook door als een engel des lichts rond te gaan. Als de verleider, als de verzoeker die met schone schijn en met mooie woorden en met een bijna compleet evangelie zielen zoekt te verstrikken. Hij is het die alles namaakt, die met zijn geloof, die met zijn bekering, die met zijn nieuwe leven komt. En dat lijkt vaak wel op datgene wat u werkt, heren, door uw Heilige Geest, maar het is toch zo verschillend. En het einde zal ook openbaren hoe verschillend het is. Maar als we dan tot de ontdekking moeten komen, pas aan het einde, dat wij dan op een verkeerde weg geweest zijn en dat we ons door de schone schijn van Satans werk hebben laten verblinden, dan is er geen weg terug meer. En daarom is het ook een voorrecht dat u ons in het heden der genade nog ook wijzen wilt op zijn verderfelijk werk. Opdat we daardoor zouden worden gewaarschuwd en opdat wij niet zouden rusten voordat wij het voor onszelf met zekerheid mogen weten dat het uw werk is dat in ons leven aangevangen is. Heren, als wij in deze dingen worden onderwezen, ook aan de hand van het onderwijs dat gij, Heere Jezus Christus, tijdens uw rondwandeling op aarde gegeven hebt aan uw discipelen, en wat gij de moeite waard gevonden hebt om te bewaren de eeuwen door in de bladzijden van uw heilig woord, wilt u ons dan bij de overdenking van dit deel van uw waarheid ook leiden? En geef ons met een eerlijk hart te spreken en te luisteren. En wilt u door de kracht van uw Heilige Geest uw woord ook toepassen aan onze harten? En wilt gij geven, o Heere, dat we uw woord mogen verstaan, dat we het waarlijk ter harte mogen nemen? Wees gij dan zo in ons midden en doe het ons ervaren en ondervinden dat uw woord echt levend en krachtig is. Dat uw woord werkt, dat uw woord vruchten voortbrengt, dat uw woord wat doet in ons leven. Dan blijft het ook niet achter, heren, in de kerk, als wij straks dit kerkgebouw verlaten, maar dan nemen we het mee. Dan nemen we het mee in onze gedachten. Dan nemen we het mee in ons hart. Wilt u dat door uw Heilige Geest genadig bewerken? Ach, Heere, dan zijn wij diep afhankelijk in alle dingen. Maar ook als wij hier in uw huis bijeen zijn en als we geroepen worden om te spreken, als we geroepen worden om te luisteren, wie is tot deze dingen bekwaam? Om geestelijke dingen met geestelijke samen te voegen en om te verstaan de zin en mening van uw geest. Wie is ertoe bekwaam om met een eerlijk hart en geweten het woord op zichzelf toe te passen? Wie is ertoe bekwaam, Heere, om de kracht van uw woord te ervaren? Alleen als gij werkt met uw onwederstandelijke genadekracht door uw Heilige Geest. Heren, waar we dan ook het eerste en het meeste behoefte aan hebben, dat is aan de komst en aan de werking van de Heilige Geest. Mag Hij zo zich in ons midden openbaren tot zaligheid, tot waarachtige bekering, tot onderwijzing, tot waarschuwing, tot versterking van hetgeen uw hand gewerkt heeft. Kortom, Heren, dat ons samen zijn dan ook waarlijk vruchten mag dragen voor de eeuwigheid en dat het zo en daarin ook mag zijn tot de verheerlijking van uw naam. En zo bidden wij voor onszelf, maar we bidden ook voor degenen die hier niet kunnen zijn, Ziekte kan een verhindering vormen en andere dingen, heren, waardoor we niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan. Weest u met een ieder van hen en wilt gij ook voor hen deze dag tot een gezegende maken. We bidden u dat in bijzondere zin voor onze zieken. We noemden elkaar diverse namen van jongeren en ouderen uit de gemeente die in een van de ziekenhuizen werd opgenomen of die zal moeten worden opgenomen. Heren, er zijn diverse soorten ziekten en kwalen. En de een wordt met deze kwaal en de ander wordt met een andere aandoening opgenomen en moet behandeld worden. Maar wat het ook is, of het naar onze berekening ernstig is of minder ernstig. Wat het ook is, heren, we hebben u erin nodig. Weest u met al diegenen die we elkaar noemden. Die voor een operatie staan of die een operatie achter de rug hebben of die een ander soort behandeling moeten hebben. Heren, zegen datgene wat gedaan wordt voor het herstel. Zegen het, heren, naar de trouw van uw genade en naar de rijkdom van uw goedertierenheid. Opdat het ook in de zieke dagen mag worden ondervonden dat gij een toevlucht wilt zijn en dat te allen tijden. En dat gij erin mee wilt komen, heren, ook als de weg geen voorspoed maar tegenspoed met zich brengt. Verblijd ons zo nog door uw daden en wees ook met de familieleden, heren, die in zorg verkeren vanwege de situatie met de patiënten. Wilt u uw gunst ook daar schenken en het ze nog geven dat ze verblijd door uw werken elkaar ook mogen behouden en elkaar weer in welstand mogen terugontvangen. We danken uw naam ook voor een aantal die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. En al is de gezondheid er dan nog niet compleet, heren, u hebt in ieder geval toch dit voorrecht willen geven dat ze uit het ziekenhuis mochten worden ontslagen. Weest u ze verder ook nabij en goed. En weest u ze genadig en gedenkt u ze in uw rijke gunst. We danken u ook voor die broeder die wiens leven gespaard werd toen hij bij een auto-ongeluk betrokken was. Het had anders kunnen aflopen, maar u hebt uw hand nog beschermend over hem uitgestrekt. En we willen u ook danken voor die families die mochten gedenken, heren, dat gij hen een bepaald aantal jaren wilde sparen als man en vrouw in de band van het huwelijk. Dat is ook een voorrecht, heren, als u jaren aan onze jaren toevoegt en als u ons ook gezamenlijk doet gedenken dat gij uw sparende en uw zorgende hand nog over ons deed uitgestrekt blijven. 25 jaar, 35 jaar, heren, wat een zegeningen. En wat zijn we dan ook verplicht tegenover u de Heere om u ervoor de eer te geven, want gij zijt de bron ook van deze zegeningen, gij zijt de gever ook van deze gaven. Wilt u die rouwdragende familie gedenken, heren? Er is de droefheid gekomen ten gevolge van het wegvallen van een uit hun kring, wiens dag, wiens laatste dag gekomen was. Heren, wilt u de nabestaanden sterken? Wilt u ze steunen, bijzonder ook op de dag waarop de begrafenis moet plaatsvinden. En als dan het stoffelijk overschot naar het graf moet worden weggebracht. En als we zo definitief afscheid van elkaar moeten nemen. Laten ze dan aan uw genade genoeg mogen hebben, heren. En laten ze mogen schuilen bij u van wie ze het moeten hebben. Heren, we bidden u dat gij zo genadig aan een ieder van ons denken wilt en dat u uw gunst gebieden wilt. Wees met alles wat op uw zegen wacht in uw ganse kerk en koninkrijk. Bekwaam uw dienstknechten om het evangelie te verkondigen naar de zin en mening van de geest. En laten ze niet te raden gaan met vlees en bloed, heren, want dan komen we er verkeerd mee uit. Maar mogen we het wagen met u, heren, met uw woord alleen en met de geest die het woord inspireerde en die ook vandaag nog bekwaamheid wil geven aan alle die door hem geroepen en uitgezonden zijn. Wilt gij uw rijk doen komen, heren, trek er nog velen uit de duisternis en breng gij ze nog over in uw heerlijk koninkrijk. En wilt gij het rijk van de boze afbreken en zijn werk verijdelen en uw naam groot maken in het midden van deze wereld. Hoor ons dan, o trouwe God. En als we u deze dingen bidden, dan kunnen we ze ook dit keer niet bidden in onze eigen naam, steunend op onze eigen verdiensten, pleitend op onze gerechtigheden. Heer, als u naar verdiensten aan onze kant zoekt en gerechtigheden bij ons, u vindt ze niet. Er is ook niets, Heer, in onszelf wat u kan behagen. Daarom, de grond voor ons bidden ligt niet in wat wij zijn of wat wij deden. Integendeel. Er is zoveel wat ons aanklaagt en wat ons schuldig stelt en wat ons onwaardig maakt. Er is zoveel waarom u het niet zou doen, heren, aan ons denken en voor ons zorgen. Er is zoveel wat ons buiten uw gunst en gemeenschap plaatst. Er is zoveel wat ons uw vloek waardig maakt in plaats van uw zegen. Al die zonden die tegen ons getuigen, Heere, wilt u ze genadig wegnemen. Geef dat we ze kennen mogen, recht en grondig. En dat we ze in oprechtheid beleiden mogen. En dat we ons vanwege onze zonden ook eerlijk voor u verootmoedigen mogen. En dat zo de Heere Jezus Christus en zijn offer, zijn gerechtigheid, zijn kruis, zijn graf ons dierbaar en noodzakelijk zullen worden. En dat we het bij hem mogen zoeken voor het eerst of bij vernieuwing. Om uit zijn verdiensten genade voor genade te ontvangen. Zie ons dan in hem aan en wees ons om zijnentwil een horend en een verhorend God. Ja, Heere, doe het om Jezus wil. Amen. We zingen uit het derde psalm, de eerste twee versen. Vanmorgen vraagt onze aandacht dat tweede gedeelte uit de gelijkenis van de Heer Jezus Christus, waarin hij ons vertelt over een andere categorie hoorders van het evangelie. De eerste categorie waren degenen die door hem vergeleken werden bij degenen die bij de weg bezaaid waren. Het zaad van het evangelie had in hun leven geheel geen uitwerking, want het bleef op dat voetpad liggen en de vogels kwamen en pikten het weg en aten het op. En van vrucht was geen sprake. In de gelijkenis vertelt de Heer Jezus daarna van een tweede categorie mensen die door hem vergeleken worden bij degene die op steenachtige plaatsen bezaaid worden. U moet zich dat niet zo voorstellen dat er op die akker een hele hoop stenen liggen, want als hij daar zijn zaad gezaaid zou hebben, dan zou er nog wel wat van terecht gekomen zijn, omdat de zich ontwikkelende wortels dan wel tussen die stenen door ergens nog wel een weg hadden kunnen vinden om in de aarde vast te raken en ook uit de aarde voedingssappen te zuigen. Maar wat de Heer Jezus bedoelt, dat is dit, dat er een laagje aarde ligt, maar dat onzichtbaar onder dat dunne laagje aarde een rotsbodem, een steenrots ligt. Zodat het zaad wel in de aarde vallen kan, en zodat het zaad in de aarde gevallen zijnde ook wel ontkiemen kan, wortels kan gaan maken, en zodat uit dat zaad wel een klein plantje kan beginnen te groeien, maar naarmate de wortels dieper de grond in willen, stuiten ze op die ondoordringbare steenrots, die rotslaag. En dan kunnen ze proberen aan een andere kant uit te gaan, maar overal waar die wortels komen, daar komen ze die steenrots tegen. En het gevolg is dat als de zon dan opgaat, en met de kracht van de zon zoals die in het oosten heeft op dat pas beginnende plantje in al zijn teerheid te schijnen, dan duurt het niet lang of dan verbranden de hete zonnestralen dat prille leven en het verdort. Omdat het geen diepte van aarde had. Of zoals er ergens anders staat, omdat het geen wortels had. Of zoals weer op een andere plaats staat, omdat het geen vochtigheid had. Wel nu, die dingen bij elkaar zijn er dan de oorzaken van dat dat plantje niet bestand is tegen de hitte van de zon. En er komt ook van dit gezaaide niets terecht. Even leek het erop alsof het er wel van komen zou dat uit dit zaad oogst ging groeien. Even leek het erop dat deze arbeid niet te vergeefs was geweest. Maar een poosje later blijkt dat ook toch deze arbeid te vergeefs was. En dat ook hier geen vruchten zijn. En dan geeft de Heer Jezus een uitleg, zoals hij dat van deze hele gelijkenis gedaan heeft. Door de prediking van het evangelie. Ze hebben ook naar dat woord geluisterd. Ze hebben het gehoord. Welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. Ze reageren erop. En daarin is het verschil met de eerste categorie, want die reageerde helemaal niet. Die hoorde wel, maar die liet dat woord voor wat het was. Die namen het niet ter harte, die namen dat woord ook niet aan, die reageerden daar op geen enkele manier op en zeker niet in het geloof. Maar dat is bij deze groep luisteraars naar het evangelie anders. Deze luisteren en ze luisteren met belangstelling. Ze hebben belang bij datgene wat verkondigd wordt. En wat ze horen, dat heeft hun instemming. Ze ontvangen dat woord dan ook. Ze horen in dat evangelie van vergeving. En ze begeren die vergeving. Ze horen van genade. En ze grijpen naar die genade. Inderdaad, de dingen die hen in het woord worden voorgesteld, die komen zoals zij zelf denken, juist van pas in hun leven. Datgene wat hun verkondigd wordt, dat is een woord waar plaats voor is. Juist de boodschap die ze nodig hebben. En daarom, ze ontvangen dat woord, ze geloven het woord. En het lijkt erop alsof er inderdaad voor een poosje toch ook vruchten in hun leven zijn. Er is een bepaalde openbaring van een nieuw leven, zou je zeggen. Zelfs zo dat dit plantje sneller kan groeien dan hetgene in de goede aarde gezaaid is. Want dat plantje dat in de goede aarde groeit, dat neemt ook zijn tijd om wortels voor te brengen. En dat groeit voorlopig net zo hard naar beneden als naar boven. En de krachten, de kiemkrachten van het zaad werken zowel neerwaarts als opwaarts. Vandaar dat dat plantje niet eens zo hard groeit. In tegenstelling tot dit plantje waar al de krachten die in het zaad zaten naar boven kunnen werken. Omdat ze naar beneden geen plaats meer hebben. Dus het lijkt erop alsof dit plantje sneller groeit. Alsof dit allemaal heel wat voorspoediger gaat. Maar dan komt, zegt de Heere Jezus, verdrukking. En dan komt vervolging. En dan komt, zegt de Heere Jezus in Lucas, wat we lazen, verzoeking. En onder de invloed van verdrukking en van vervolging en van verzoeking, voorgesteld in de hitte van de brandende zon, verdort dat beginnende leven. En het eindigt in de dood. En onder de omstandigheden van verdrukking en vervolging en verzoeking wordt dat geloof dat er was vaarwel gezegd. En degene die dat woord ontvangen heeft, eindigt als iemand die dat woord nooit gekend en nooit ontvangen heeft. Zover over de gelijkenis en over Christus' verklaring van de gelijkenis. Wat leren wij uit dit stukje van het onderwijs van de heiland? Ik stel u drie dingen voor vanmorgen. In de eerste plaats dit, dat niet alle vreugde bewijs is van zaligmakende genade. Niet alle vreugde is bewijs van zaligmakende genade. Wat lezen we als de Heer Jezus deze gelijkenis verklaart? Dan lezen we dit. Welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. Deze luisteraar zit niet tegen zijn zin onder de prediking van het woord. Luistert niet tegen zijn zin. Hij wordt niet gedwongen, helemaal niet. Hij luistert graag. Hij luistert, mag ik het zo zeggen, met open mond. Want hij heeft er belangstelling voor. Hij luistert vrijwillig. En als dat woord tot hem komt, dan neemt hij het met vreugde aan. En dan voelt hij zich gelukkig. Maar de Heer Jezus zegt, pas op, want niet elke vreugdevolle ontvangst van het evangelie is bewijs dat er genade in zo'n hart verheerlijkt is. Ga nu niet af op wat uw ogen zien. Wees nu niet alleen maar onder de indruk van wat er zo uiterlijk zichtbaar wordt, maar wacht het maar eens af. Want niet elke vreugde is zuiver. Er is zo'n vreugde, zo'n zuivere vreugde. Laat ik u een voorbeeld mogen noemen. Als Handelingen 8 ons vertelt van de kamerling uit Morenland, die via het onderwijs van de evangelist Filippus de genade Gods in de schriften heeft mogen vinden en de Heere heeft mogen leren kennen. En als hij tot geloof en geloofsbelijdenis gekomen is en het teken van het verbond in de heilige doop heeft mogen ontvangen, dan lezen we, en hij reisde zijn weg met blijdschap. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat oppervlakkige blijdschap is geweest. Geen enkele reden. Dat was echt. Dat was maar niet een terstond het woord met vreugde ontvangen, maar dat was, zoals er straks in de gelijkenis, of beter in de verklaring van de gelijkenis, bij dat laatste deel, bij degene die in de goede aarde gezaaid worden, gezegd wordt, dat was bij deze moorman ook een ontvangen van het woord in het binnenste des harten. Daar ligt het onderscheid trouwens. In het binnenste des harten ontving hij het evangelie. En zijn blijdschap is dan ook ware blijdschap. Maar dat is niet altijd zo. We zullen ook in dat opzicht moeten onderscheiden. Want gemeente, bedenkt u dat wel, vorige keer toen het over de eerste categorie ging. En toen hebben we gezien dat er activiteiten van de duivel zijn. En die zijn er. Als hij het zaad wegpikt in ons leven. Als hij ons bezighoudt met allerlei dingen waardoor het woord wegraakt. En waardoor er in ieder geval geen vruchten van het woord in ons leven zijn. Maar dat zijn de enige activiteiten van de duivel niet. De Heere Jezus heeft in deze gelijkenis en bij de verklaring van dit tweede deel dan weliswaar niet uitdrukkelijk gewezen op de duivel. Maar het is in het licht van de ganse heilige schrift duidelijk dat hij weer over hem spreekt. Nu niet als degene die zijn vogel stuurt om het zaad weg te pikken. Maar nu als degene die wat God maakt nabootst, imiteert. Er zijn bekering, er zijn geloof naast legt. En dan lijkt het als twee druppels water soms op datgene wat God doet. Maar het is in wezen zo anders. Je moet soms een kenner kunnen zijn om het echte van de namaak en de namaak van het echte te kunnen onderscheiden. Als leek kun je dat soms niet eens. En zo is het ook in het geestelijke. Als er in het natuurlijke goud en zilver en allerlei kostbaarheden nagebootst worden, dan kunt u er ook van overtuigd zijn dat de kostbaarheden van het koninkrijk der hemelen nagemaakt worden. Om ons ermee te bedriegen en om ons er toch mee te laten verloren gaan. Want wat was ook weer, zagen we vorige keer, de bedoeling van de duivel? Dit, dat we niet zalig zouden worden. Dat we niet zouden bereiken de heilgeheimen van Gods genade werken. Dat we geen deel zouden hebben aan het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. En platweg gezegd, het zal de duivel een zorg zijn hoe hij dat doel in ons leven bereikt. Of hij dat doet via het wegnemen van het zaad door middel van afleidende gedachten. Of dat hij dat doet door ons tevreden te houden met namaak. Wat het echte niet is. En daarom, als de schrift ons openbaart van blijdschap die het gevolg, die de vrucht is van het genadewerk van de Heilige Geest, moeten we niet denken dat alle blijdschap gevolg en vrucht is van het werk van de Heilige Geest. De Heere Jezus wil ons juist in dit gedeelte daartegen waarschuwen. En niet alleen in dit gedeelte, ik noem u een ander gedeelte uit het woord van God. Een voorbeeld. Zo pas noemde ik uit Handelingen 8 het voorbeeld van de kamerling. De man die zijn weg met blijdschap reisde. Nou, in datzelfde hoofdstuk staat ook het voorbeeld van een andere man. Een stukje eerder dan dat verhaal van de kamerling. Dat vinden we aan het eind van dit hoofdstuk. Maar in het begin lezen we van een zekere Simon. Simon, een tovenaar in Samaria. Die zelf ook geloofde. Kijkt u maar in vers 13. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en de grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Nou, dat is, zo zou je zeggen, en zo hebben ze daar in Samaria gedacht, toch ook wel een wonder dat deze man die als magier, als tovenaar bekend stond, en die ook al zodanig een geweldige invloed op de inwoners van de stad had, dat deze man nu tot zo'n totale verandering in zijn leven gekomen is. Dat is een toonbeeld van genade. Dat is nou nog eens een echte, indrukwekkende bekering. Dat is iemand om te interviewen voor het programma God verandert mens. Maar zijn hart was niet recht voor God. Het is eigenlijk precies een demonstratie van het voorbeeld wat de Heere Jezus in deze gelijkenis ons voorstelt. Wat dan? Terstond ontving hij het woord met vreugde. Maar hij had geen diepte van aarde. En dat komt bij deze man tamelijk snel openbaar. En tamelijk snel kan Petrus, die daar komt om dat volk te bezoeken, daar ook ingrijpen. En Petrus kan het hem duidelijk voor ogen stellen en kan tegelijk ook de rest van de gemeente in Samaria waarschuwen tegen zelfbedrog en tegen dat geweldige gevaar dat ons bedreigt als we zomaar alles voor zoete koek slikken wat er op het terrein van de geestelijke dingen en van de geestelijke veranderingen verkondigd en gepresenteerd wordt. Blijkt dat het hart van deze man niet recht is. En als Petrus hem ook het oordeel van de Heere aanzegt, dan zei hij, en dan spaart de apostelen niet als we het lezen, nietwaar? Maar Petrus zeide tot hem, uw geld zij met u ten verderven, omdat ge gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeert u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uw harten vergeven weert, want ik zie dat ge zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. En dan moet u weer eens opletten en dan komt heel deze Simon openbaar als een armzalig mensenkind. Men was wel onder de indruk en men heeft er wel over gepraat. Heb je het al gehoord? Simon heeft ook de Heere leren kennen. Simon is ook tot geloof gekomen. Wat een wonder! Maar nou komt hij in al zijn armzaligheid en zijn zondaars bestaan openbaar. Want toen heeft Petrus tegen hem gezegd, bid dat God je bekeren zal, man. Want je hebt wel een bekering van de zonde tot de deugd, maar je hart is niet recht voor God. Ik zie dat je nog altijd zijt in een gans bittere gal en samenknoping van ongerechtigheid. En in plaats dat Simon dan vraagt, Petrus, zou u alstublieft voor mijn bekering willen bidden? Denkt de man nog alleen aan zijn eigen nek? Want hij wil niet sterven. Bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets van over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Dan is hij alleen nog maar bang dat het oordeel over hem zal komen. Maar dat hij nog een onbekeerde zondaar is, dat smart hem niet aan zijn hart. Hij denkt alleen aan lijfsbehoud in plaats van aan vergeving. Een duidelijk voorbeeld dat de blijdschap en de vreugde waarmee het evangelie aangenomen wordt nog niet altijd betrouwbare vreugde en blijdschap is. En velen maken een ernstige fout hier. Als er maar een beetje wat verandert in een mensenleven, dan zeggen ze, nou, die is nou veranderd. Ja, dat is best waar. Maar wat zegt dat van het hart? Handelingen 8 en de gelijkenis van de zaaier moeten ons voorzichtig maken. En als iemand al zegt dat hij zo gelukkig en zo blij is, is dat nog geen waterdicht bewijs dat er een wezenlijke verandering in het leven heeft plaatsgevonden? De tijd zal het leren, zeggen we dan. Dat is ook in dat opzicht zo. Er moet maar eens verdrukking en vervolging en verzoeking komen. En wat blijft er dan van over? Hoe komt het dat er mensen zijn die zo haastig tot de blijdschap willen komen? Hoe komt het? Nou, er zijn mensen inderdaad die alleen naar de zegeningen van de evangelie grijpen. En die niet doen wat de Heer Jezus gezegd heeft. De kosten overrekenen. De kosten overrekenen. Hebt u er wel eens op gelet, wanneer de Heer Jezus dat zegt, dat wij de kosten moeten overrekenen voordat wij besluiten om volgelingen van de heiland te worden. Wanneer zei de Heere Jezus dat? Soms is het uitermate leerzaam om bepaalde woorden van de heiland te plaatsen in de historische context. Zei de Heere Jezus dat zomaar eens een keer omdat hem dat in gedachten kwam? Omdat hij meende dat hij zijn discipelen die boodschap toch ook moest geven. En u weet, hij doet dat aan de hand van twee gelijkenissen van die koning die oorlog gaat voeren. Moet hij toch eerst uitrekenen of zijn leger sterk genoeg is om zijn vijand te kunnen overwinnen. En die andere man die een toren wil bouwen, die moet toch eerst rustig gaan zitten cijferen. En gaan zitten rekenen en gaan zitten plussen en minnen. Om te kijken of hij voldoende heeft. Of dat hij voldoende geld kan krijgen, kan lenen als hij het zelf niet heeft. En of hij het terug kan betalen op tijd. Of hij zich niet te diep in de schuld kan steken. Dan stel voor dat hij zou beginnen met bouwen en dat hij zegt halverwege, tjoh, wat een onvoorziene omstandigheden, ik heb daar niet op gerekend en ik heb daar niet op gerekend, helaas, ik moet ermee ophouden. Dan zou die een bespotting voor de hele omgeving worden. Iemand zit toch eerst neer om de kosten te overrekenen. Dan nu de Heer Jezus zegt, zo moet u ook doen als u overweegt om mijn volgeling te worden, discipel van de heiland te worden. Dan moet je dat eerst van tevoren goed uitrekenen. Kun je dat? Kun je dat volhouden? Kun je de consequenties dragen? Weet je wat dat inhoudt, volgeling van de zoon des mensen te worden, die geen plaats heeft waar hij het hoofd kan neerleggen? Volgeling te worden van hem die het kruis gaat dragen. Dat betekent dat je zelf ook het kruis moet gaan dragen, dat je deel krijgt aan zijn kruis dragen. Kosten overrekenen, wanneer zei de Heer Jezus dat? En vele scharen gingen met hem. Toen er een grote massa om hem heen was. Allemaal geïnteresseerde mensen. Allemaal met belangstelling voor het evangelie. En juist dan wordt het gevaarlijk, want dan grijpen mensen makkelijk naar het woord van God om dat met blijdschap te aanvaarden. Waarom? Omdat ze elkaar ertoe brengen. Omdat er van de massa een zekere hypnose uitgaat. Hitler heeft dat ook geweten. Die heeft erop gespeeld. En bepaalde evangelisten weten dat ook. En die speculeren daarop. Er gaat van de massa, van het zingen van de massa, van het bewegen van de massa, een hypnotiserende invloed uit. En dan, zegt de Heer Jezus, is het nodig om tegen de scharen te zeggen, overrekent u de kosten? Of laat je je op je gevoel drijven? De stemming van een ogenblik, dat is het gevaar. En daarom niet alle blijdschap is echte blijdschap. Wat is de oorzaak van het feit dat zoveel zich hierdoor laten misleiden? Nou kijk eens, omdat er een hele hoop zijn. De Heer Jezus heeft dat meegemaakt bij een andere gelegenheid. Die de boodschap aannemen. Zolang ze de boodschap nog niet in haar ware geestelijke zin verstaan. Er was een grote schare achter de heiland. Johannes 6 vertelt ons ervan. Maar ze begrepen lang niet alles. Ze hadden zijn brodenvermenigvuldiging gezien en daar waren ze van onder de indruk gekomen en ze wilden hem met geweld wel koning maken. Behalve zijn wonderen hadden ze ook indrukken opgedaan vanuit zijn prediking, want zo staat er ergens, hij sprak als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Nou, dat laat ook niet na indruk te maken. En ergens staat er in de schrift dat de dienaren van het Sanhedrin terugkomen als ze uitgestuurd zijn om de Heere Jezus te vangen. En dan zeggen ze, ja, we hebben hem niet. Want nooit heeft iemand gesproken als deze. Nou, dat maakt allemaal indruk. En geen wonder dat er een grote schare is die het woord van Jezus wel wil horen. En die Jezus wel ook koning wil maken. Jawel, ze willen wel naar zijn bevelen luisteren ook. Maar ze hebben nog nooit begrepen wat eigenlijk zijn boodschap was. En toen hij ging vertellen wat eigenlijk zijn boodschap was. Toen hij ging spreken over het eten van de zoon des mensen. En het drinken van zijn bloed. Toen hij ging spreken over het feit dat een mens geen ding kan aannemen. toen hij ging spreken dat de zaligheid niet in onze handen ligt, maar in de handen van een soeverein God. Toen hij ging vertellen dat wij voor waarachtig geestelijk leven ook onmisbaar nodig hebben de werking van de Heilige Geest, toen werden velen aan hem geërgerd. En van toen af wandelden velen niet meer met hem. Gemeente, het is niet nodig dat we de Heilige Geest hebben om te geloven dat we zondaren zijn. Want dat kunnen u en ik ook uit onze eigen overleggingen nog wel toestemmen. We weten nog wel dat we als kind eens een keer gestolen hebben. En we weten ook wel dat we als jongeren een keer onze ouders een grote mond gegeven hebben en brutaal geweest zijn. En we weten wel dat we begeren zo af en toe wat van onze naaste is. Dat zijn dingen die de Heilige Geest ons niet hoeft te leren. Die leren ons geweten, die dingen leert ons geweten ons wel. En we hebben ook niet het werk van de Heilige Geest nodig om echt historisch te geloven dat er iemand geweest is die Jezus van Nazareth heette en die geboren werd rond het jaar nul. En die geleefd heeft in Palestina, die daar geleden heeft, die daar gekruisigd is, die daar gestorven is en die opgestaan is uit de doden. Met ons historisch geloof kunnen wij die dingen ook wel toestemmen, daar hebben we de Heilige Geest ook niet bij nodig. Maar de geestelijke aard en het geestelijke wezen van wat zonde is te leren kennen. En het geestelijke van de betekenis en van de waarde van het offer van de Heer Jezus Christus gaan zien. Dan moeten de schellen van onze ogen vallen. Dan is zonde niet maar meer een woord alleen. Dan is zonde maar niet een begrip wat je in kunt vullen, zonde tegen dit gebod, zonde tegen dat gebod. Maar dan ga ik er erg in krijgen dat er in mij is een vuile bron van allerlei wanbedrijven. Dan is Christus maar niet alleen een naam meer voor me. Maar dan ga ik hem zien bij het licht van Gods geest als de schellen van mijn ogen vallen. Als de door God gegevene die door de Vader in de wereld gezonden is. Opdat hij sterven zou. Onder de verschrikkelijke last van de toorn van God. Die brandt tegen mijn ongerechtigheden. En dan is de komst van Christus maar niet zomaar wat. Maar dan is de komst van Christus noodzakelijk geweest. Omdat er langs een andere weg geen behoud was. Heb je dat wel eens gezien? Dat onze zonde zo afschuwelijk, zo godonterend, zo dodelijk, zo verwoestend zijn. Dat God geen ander middel kon bedenken dan het geven van zijn zoon tot in de dood, tot in de hel toe. Dat er geen andere mogelijkheid was om mij vanuit de verschrikkelijke ellende te verlossen. Dan alleen door de dood van zijn zoon. Gemeente, voelt u, en als we die dingen gaan ontdekken, dan hebben we genade nodig om ervoor ingewonnen te worden. Want hier haalt de mens geen eer. Hier krijgt de mens geen erkenning. Hier wordt alles genade. Hier ligt van mijn kant alles onder het oordeel. En als er dan toch genade geopenbaard wordt, dan is het opdat degene die roemt, laat hem roemen in de Heere. Hier krijgen mensen geen lintje. Hier is het van onze kant alles verdorven, doorgebracht in de dienst van de zonde. En daar stijgt mijn vlees tegen. Het uwe ook. Daar gaat alles tegen in. Onder het oordeel liggen en dat te moeten erkennen. En als een bedelaar genade afbedelen van de troon der genade. Dat is iets waar ik voor ingewonnen moet worden. En geen wonder dat je dan leest in Johannes 6. Van toen af wandelden velen niet meer in hem. Want een mens wil zomaar geen bedelaar zijn. En een mens wil zomaar niet van genade leven. We kunnen dat makkelijk zeggen. Mijn genade is u genoeg. En dan kunnen we nog wel andere woorden van de schrift citeren ook. Maar gemeente, tussen zeggen en beleven is nog wel eens een verschil. Genade, van genade leven, dat is zo simpel niet. Dat is zo simpel niet. Dat is het oordeel over mij en over al mijn werk en over al mijn verdiensten. En gelukkig als de Heere geeft wat hij aan de discipelen gaf. Denk aan Petrus. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Maar Heere, waarheen? Waar moet ik nou nog heen? Mijn handen zijn leeg. En ik heb niets meer waarop ik steunen kan. Ik ben arm en ellendig. Waar moet ik nou nog heen? Bij u weg? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gelukkig als een mens zo van de Heere die genade ontvangt. Dat hij heeft leren zien. De boodschap is een wezenlijke geestelijke waarde en betekenis. En dat dat nou het eten en drinken voor onze ziel is. En dat dat nou is geworden waar een mens in al zijn schuld en ellende van leven mag. O, laat ik er dan buiten vallen. Laat ik dan niks overhouden. Als God me maar meerekent. En als hij me maar zijn genade schenkt. En dan moet Johannes als dood aan de voeten van Jezus vallen. Maar het wonder is en hij legde zijn rechterhand op mij. Maar er is een tweede les, gemeente. En dat is de Heere laat zien dat vervolging en verdrukking en verzoeking de ware toestand van onze ziel openbaren. Dat staat er toch? Als vervolging of verdrukking, en dan voegt Lucas eraan toe verzoeking, als vervolging of verdrukking of verzoeking komt, dan vallen ze terstond af. Dan worden ze terstond geërgerd. Kijk, in zulke omstandigheden komt er uit wat er in zit. Als er een tijd aanbreekt van verdrukking voor de kerk, en die zijn er geweest, en we hebben geen enkele belofte dat ze niet meer zullen komen. Integendeel, het lijkt er hoe langer hoe meer op dat we naar zo'n tijd weer toe gaan, vindt u niet? Het lijkt er hoe langer hoe meer op dat wij als christenen weer een plaatsing mogen nemen, nog ja, maar dan toch wel in een hoekje. We worden getolereerd, nog wel. En we worden dan nog niet in onze vrijheden belemmerd, alhoewel, dat is ook niet eens meer helemaal waar. Maar we konden wel eens een tijd tegemoet gaan waarin er weer verdrukking of vervolging komt. Afgedacht nog daarvan, Lucas zei dus ook, sprak dus ook over verzoeking. Nu, in zulke situaties heeft de praktijk het al bewezen, en u kunt zich dat ook wel voorstellen, dan zijn er een hoop van die mensen die het evangelie terstond met blijdschap aangenomen hebben, en dan blijkt dat ze geen diepte van aarde hadden, dat ze geen wortel hadden, dat ze geen vochtigheid hadden, en dan gaat het allemaal over. Denkt u eens aan Demas? Demas die, zo zegt Paulus, de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft en naar Thessalonica gereisd is. Is dat nou zo'n wonder? Het was een tijd van vervolging. Paulus zat in de gevangenis en daar zaten er meer in de gevangenis. Nero zat op de troon in Rome en dat was een christenhater tot en met. En die duldde ze niet in zijn rijk. Die heeft alles gedaan om ze uit te roeien. Nou, Paulus was aan de beurt en anderen zijn aan de beurt gekomen. Demas, een prediker van het evangelie, een ijverig dienaar van het evangelie van Christus, Demas, die was bang voor zijn hachje. En Demas heeft gekozen in de periode waarin het moeilijk was. Nee, het was geen mooi weer, godsdienstig gesproken. Het was donker, het was storm, het was onweer. Er was reden om te vrezen. Want morgen konden ze ook bij Demas op de stoep staan om hem te arresteren en om hem in een onderaards kerker op te sluiten. Zo was het toen. Is het wonder dat Demas zegt, ik kan proberen toch beter mijn lichaam, mijn leven in veiligheid te stellen. Ja, maar dat was het toch niet alleen. Het was niet alleen vreesachtigheid. Want dat komt wel eens voor, ook in het leven van hen die waarachtig te vrezen des Heren deelachtig zijn. En die vanwege de vrees, vanwege de zwakheden van het vlees, struikelen en vallen. En dat later weer met diepe smart en zielsdroefheid moeten bekennen en beleiden. Die voorbeelden zijn er ook wel in de kerkgeschiedenis. Maar de reden waarom Demas afviel was omdat hij tijdens zijn bevreesdheid voor de vervolging en de verdrukking ontdekte dat hij nooit echt van de tegenwoordige wereld afscheid genomen had. Er was nooit echt een breuk gekomen. Hij heeft ogenschijnlijk de Heere gediend. Maar in het verborgene bleef zijn hart toch ook nog vastzitten aan de wereld, aan de mammon en aan welke andere afgod ook. En toen het erop aankwam, en toen nou moest gaan blijken of hij de kosten overrekend had, of hij genoeg geld had om de toren af te bouwen, toen blijken moest of hij genoeg manschappen had als koning om de strijd tegen de vijand aan te binden, toen bleek dat hij nalatig was geweest in het overrekenen van de kosten. Hij had de consequenties niet gezien. Het was ook zulk mooi weer toen hij besloot om discipel van Christus te worden. Er was geen vuiltje aan de lucht en er was geen dreiging van de kant van Nero. Het was allemaal rustig en kalm toen hij uitvoer. Maar toen bleek wat het hem ging kosten. Toen bleek wat de consequenties waren. Toen bleek dat hij een kruis moest gaan dragen. Toen bleek dat hij zichzelf moest gaan verloochenen. Toen bleek dat hij de voetstappen van zijn meester moest gaan drukken. Toen bleek dat waar is ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Toen heeft Demas het laten afweten. Toen is hij naar Thessalonica gereisd. Want hij had geen wortel. Hij had geen diepte van aarde. Hij had geen vochtigheid. En zulke zijn er meer. Zulken waarin blijkt dat het leven, dat het geloof niet meer is dan voor een tijd. En dan laat de zon van de verdrukking en de vervolging en de verzoeking zien wat de ware aard van die christen is. Er zijn er ook die in de verzoeking en in de verdrukking en in de bestrijding terechtkomen en die er gelouterd uitkomen. Daar heeft Paulus van geschreven in de Romeinenbrief. We vinden het in de Jacobusbrief. Broeders, zegt Jacobus, wat een onbegrijpelijk woord voor een natuurlijk mens. Maar toch ook wat een geheiligd woord, wat een echt waar woord voor iemand die het verstaat. Broeders, acht het voor grote vreugde als ge in velerlei verzoekingen valt. Want dan komt het eruit als het echt is. Komt ook uit als het niet echt is, want dan verdwijnt het, dan verdort het. Maar als echt is, dan kom je er gezegend uit. Dan kom je er geheiligd door. De lijdzaamheid werkt bevinding, beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop beschaamt niet. Nee, dan zal de Heere geven dat door de verdrukkingen heen, al laat de geschiedenis van Christuskerk dat ook niet zien, de loutering plaatsvindt. Er vallen er af, er keren er terug, er gaan er naar Thessalonica, er blijken er heel wat te zijn die de tegenwoordige wereld lief hebben. En wie het belijdenis alleen maar lippentaal geweest is en weer hele godsdienst buitenkant geweest is. Maar er zijn er ook die door de verdrukkingen en door de verzoekingen heen gelouterd worden. Meer en meer leren steunen op de genade Gods in Christus. Leren hopen op het heil dat hen in Christus aangebracht is. En zo draagt de verzoeking en de beproeving zegenrijke vrucht in het leven van mensen. Maar de zon van de beproeving en de vervolging en de verzoeking laten zien wat de ware toestand van de ziel is, dan komt het eruit. Komt dat nou altijd uit, gemeente? Nee. Want er zijn ook situaties waarin een hele generatie niks met verzoeking of met vervolging in ieder geval en met verdrukking te maken heeft. En perioden in de geschiedenis waarin God het geeft dat er vrede is, dat er rust is, dat de kerk des Heren in alle gemoedsrust bijeen kan komen, dat er geen wetten worden uitgevaardigd die ons verhinderen om zondags te samen te komen, dat er geen wetten worden uitgevaardigd die ons verbieden om een Bijbel in huis te hebben en onze kinderen op te voeden zoals de Heren dat van ons vraagt in zijn woord. Er zijn perioden waarin dat wel gebeurt. Maar er zijn ook perioden, soms langere perioden, waarin daar niks van te bespeuren is. Dan is er dus geen vervolging. Dan is er geen verdrukking. En dat betekent dat zo'n tijdgelovige de kans heeft om zijn leven lang gelovige te zijn. Zijn leven lang, uiterlijk. Maar dan komt toch op een gegeven moment de onthulling. Wanneer? Als de Heer Jezus wederkomt. En als er dan heel wat van die tijd gelovigen zijn, die het evangelie met blijdschap aanvaard hebben, maar die geen diepte van aarde hadden, en die geen vochtigheid hadden, als er dan heel wat van die mensen zijn, en kloppen op de deur, en zeggen, doe ons open, want wij hebben in uw naam vele krachten gedaan, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en dan zegt de Heer, ik heb u nooit gekend. En als dan de pogingen om toegelaten te worden uiteindelijk beantwoord worden met een nee van Christus kant. En dan blijkt de waarheid van wat Bunyan heeft getekend in zijn christenreis. Dat er ook van de hemelpoort nog een weg naar de hel gaat. En dat er mensen zijn die denken dat ze de hele weg afgewandeld hebben tot aan het sterfbed toe. En dat die erop rekenen dat ze binnengelaten zullen worden. Want de Heere heeft hen toch wel gekend als wonderdoeners en als predikers en als weet ik wat meer. Onkunde, zo heet die in de christenreis, ging er ook vanuit dat alles in orde was. En toen was die aan de hemelpoort en toen had hij zijn bewijs van toegang niet. Waar hij ook zocht. In welke binnenzak hij ook keek. En in welke buitenzak hij ook zocht. Hij had het niet. En hij kon dus niet tonen dat hij wettig toegelaten kon worden in de stad die fundamenten heeft. En toen bleef de deur dicht. En Bunyan zegt, toen zag ik dat er een weg naar de hel loopt. Vanaf de hemelpoort. Gemeente, het luistert nou. U kunt wat mij betreft zeggen dat dit negatief preken is. En ik ben het nog met u eens ook. Maar het is wel het woord van God verkondigen, nietwaar? Het is wel het onderwijs van de Heer Jezus Christus naspreken. En zou hij het gezegd hebben als het niet nodig was? Zou hij ons nodeloos bezighouden in zijn onderwijs met dingen die voor ons geen belang hebben? Of was het alleen maar van waarde voor de Joden in Jezus' dagen die zich aan hem ergerden? Was het alleen maar voor hen van belang? Waarom staat het dan 3 keer in de Bijbel? Waarom heeft de Heilige Geest de moeite genomen om Matthäus, Marcus en Lucas te inspireren om dit op schrift te stellen? En waarom heeft de Heer Jezus de moeite genomen om deze gelijkenis, en dat doet hij lang met alle gelijkenissen niet, nog eens nadrukkelijk uit te leggen, zodat we geen enkele twijfel zouden hebben aan de betekenis van zijn woorden? Zou de Heer Jezus dat allemaal gedaan hebben? En zou de Heilige Geest dat allemaal gedaan hebben als het voor ons allemaal iets was waarvan je kon zeggen, nou dat lees je dan eventjes en dan leg je dat naast je neer. En dan gaat het maar om diegenen die in de goede aarde gezaaid zijn. Zouden wij dat gevaar niet lopen dat we vergeten de kosten te overrekenen? Dat gevaar dat wij het evangelie met blijdschap aanvaarden en voor een tijd geloven? Dat gevaar dat als de verzoeking komt, als de verdrukking komt, dat we dan afvallen? Omdat het niet diep zat, omdat het geen grond had, omdat het niet geworteld was. O gemeente, laten wij onszelf toch niet te hoog aanslaan. Maar laten wij in het licht van Gods woord eerlijk worden met onszelf. Er is namelijk een weg om aan dit gevaar te ontkomen. Ik zou u 3 lessen geven, maar ik hou het bij 2 vanmorgen. Omdat er voor de 3e geen tijd meer over is. Maar ik wil u dit nog zeggen. Er is een weg om aan dit gevaar te ontkomen. Als de Heere ons via zijn eigen onderwijs, of via zijn profeten, of via zijn apostelen waarschuwt voor welk gevaar ook, dan ligt daar tegelijkertijd in opgesloten dat hij ons maar niet alleen waarschuwen wil en dan het aan ons verder over wil laten hoe we eraan zullen ontkomen. Nee, als de Heer ons voor welke gevaarlijke weg ook waarschuwt, dan doet hij dat door daar tegelijk in zijn woord aan te verbinden de aanwijzingen en de raadgevingen hoe we eraan zullen kunnen ontkomen. Want de Heer laat niets aan ons over en hij laat niets ongeopenbaard, maar hij wil het ons zeggen, niet alleen deze weg loopt dood en deze weg loopt dood en deze weg eindigt in het verderf en die weg eindigt in het verderf. Hij wil ons niet alleen wijzen op de listen en de lagen van de vorst der duisternis die ons verkondigt, die bezig is om het verkondigde woord weg te nemen of om het werk van Gods genade in bekering en geloof na te maken. Maar hij wil ons ook vertellen, ons arme, ellendige, zondige, zwakke mensen die zo gauw op een dwaalweg zijn en die onszelf zo gauw wat wijs maken en die onszelf zo gauw geruststellen. Hij wil ons ook wijzen op de weg van het behoud. De enige weg die werkelijk ten leven leidt. En niet alleen, ik mag nog verder gaan, wil de Heere ons die weg wijzen. Maar hij wil ons ook op die weg brengen. Hij wil ons van elke dwaalweg afhalen. Dat had de dichter van de 139e psalm begrepen. Toen hij zei, zie of bij mij een schadelijke weg is, Heere. En hij stond er niet boven. Hij achtte zichzelf niet aan het gevaar, boven het gevaar verheven. Hij ging niet automatisch van de gedachte uit, oh ja, dat is waar, die en die loopt gevaar. En er zijn mensen in het algemeen die zich wat wijs maken. En er zijn inderdaad mensen die het evangelie terstond met blijdschap aannemen. Maar dat gevaar, dat loop ik niet. Daar ben ik aan ontheven en bovenuit getild. Nee, de dichter van Psalm 139 was zodanig eerlijk geworden voor God, dat met alles wat er in zijn leven gebeurd was, hij bemerkte en besefte dat het gebed op zijn plaats was. Doorgrond me en ken mijn hart. Beproef me en zie of er bij mij een schadelijke weg is. En Heer, ik ga er niet bij voorbaat vanuit dat dat niet zo is. Ik moet er ook vooruit gaan dat dat wel eens het geval kan zijn. Dat er bij mij een schadelijke weg is. En hoe kom ik er dan af? Leid gij mij dan op de eeuwige weg. En zo heeft de dichter in diepe afhankelijkheid zijn leven in Gods hand gesteld. Gemeente, dat is de enige weg om aan dit gevaar te ontkomen. Anders gezegd, het gaat om geloof. Maar we zien, geloof, ja, dat hadden zij ook. Ze namen het woord er stond aan, ze hadden ook geloof. Het gaat om, en terecht zegt onze catechismus dat dan in zondag 7, het gaat om waarachtig geloof. Waarom moet dat erbij? Vanwege de activiteiten van die nabootser, van die imitator, van de duivel, van de aap van God, zoals Luther hem een keer genoemd heeft, die God naaapt. En vanwege zijn activiteiten is er allerlei geloof op de markt waar een mens niks mee opschiet. En daarom zegt onze catechismus, wat is een waarachtig geloof? En waaruit bestaat de waarachtige bekering des mensen? Gemeente, wij zullen staan, zal het goed zijn, naar waarheid in het binnenste. Naar oprechtheid. Zo eindigt de 25e psalm, laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Het gaat er niet om dat ik ook eens een keer in de Heer Jezus geloof en dat ik eens een keer blij ben. Waar gaat het om? En uw kinderkens, ik citeer uit de Johannesbrief, en uw kinderkens, blijft in hem. Ik citeer een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft toen heel wat mensen achter hem aankwamen. Ik denk aan het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Weer zo'n situatie dat velen geloven en dan zegt Jezus, fijn dat jullie er zijn. Blij dat jullie allemaal in mij geloven. Hij zegt, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zult ge waarlijk mijn discipelen zijn. Dat is de toetssteen. Dat is de test. Indien gij in mijn woord blijft. De Heer Jezus heeft nogal eens wat na tijd genomen om dat te benadrukken. Ik denk aan een woord uit Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze, ze volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven, ze zullen niet verloren gaan. In der eeuwigheid, niemand zal ze uit mijn hand drukken. Daar ligt de garantie. Veilig, geborgen, omdat ze in de handen en onder de handen van de goede herder zijn. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand. Satan niet met heel zijn helse macht. Niet. Niemand. Maar hun taak, hun roeping, hun opdracht, hun heilige plicht is. Mijn schapen hoorden, nee, horen mijn stem. Vandaag en gisteren en morgen. En ze volgden mij, ze begonnen mij te volgen. Nee, ze volgen mij constant, consequent, indien gij in mijn woord blijft en uw kinderkens blijft in hem. Die is beproefd die in het woord, in de heiland, in de zaligmaker blijft. En hoe kom je daar en hoe blijf je daar? Nou, dat is het wat de Heer nou in zijn woord niet alleen aankondigt en niet alleen aanprijst, maar waarvan de Heer in zijn woord ook zegt dat hij dat zelf doen wil. Dat hij het zelf door zijn Heilige Geest bewerken wil. O, laten wij dan tot die God van zaligheden de toevlucht nemen. En bij hem steeds maar weer een schuilplaats zoeken. En onder de schaduw van zijn vleugelen voor ons arme en verloren bestaan een plaatsje zoeken. Zodat we daar zijn. Veilig zijn. Ook als de verzoeking. Ook als de verdrukking. Ook als de vervolging komt. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Geen plaag zal uw tent genaken. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. Hoe kom je daar? Hoe blijf je daar? Laat de oprechtheid immer meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Amen. Psalm 25, het 10e vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.